Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, in deze uitzending, gaan we het hebben over de heiligverklaring van Pier Giorgio Frassati en Carlo Acutis, die deze zondag 7 september heilig zullen verklaard worden door paus Leo de 14e. En deze heiligverklaring, beste luisteraars van Radio Maria, gaat u volledig kunnen meevolgen, want het wordt live uitgezonden hier op Radio Maria, nu zondag dus, 7 september om 10 uur. Maar laten we eerst onze uitzending starten met een lied Tot de Heilige Geest. Vandaag starten we met een lied van Bridge Worship. Zij zingen Holy Spirit, welkom. Heilige Geest, wees welkom.
One moment in
beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het dus hebben over de zalige Pier Giorgio Frassati, die deze zondag wordt heilig verklaard. We lezen jullie graag de officiële biografie voor.
Deze Pier Giorgio Frassati werd op 6 april 1901, dat was paaszaterdag, geboren in Turijn, als zoon van Alfredo, oprichter van de krant La Stampa, in 1895 was dat, en Adelaide Amétis. Zijn moeder onderscheidde zich door haar sterke karakter en artistieke temperament. Een jaar later kregen de Frassatis een dochter, Luciana, die Pier Giorgio's onafscheidelijke speel- en studiegenoot zou worden. De familie Frassati behoorde tot de lokale hogere middenklasse en was cultureel liberaal ingesteld, met een agnostische vader en een formeel gelovige moeder. Van haar kreeg Pier Giorgio de eerste beginselen van het katholicisme mee, maar zijn geloof zou op onverwachte wijze tot wasdom komen en de basis van zijn hele leven vormen. Hij volgde zijn schoolopleiding aan de openbare school Massimo D'Azeglio en vervolgens aan het Istituto Sociale van de Jezuïten. Het contact met de Ignatiaanse spiritualiteit en de opleiding die hij kreeg, brachten de jonge Pier Giorgio ertoe om elke dag de heilige communie te ontvangen en vervolgens ook toe te treden tot de broederschap van Sint Vincentius. Hoewel hij uit een burgerlijk gezin kwam, koos hij er als jongeman voor om dicht bij de behoeftigen te staan en werd hij als het ware de drager van de armen, waarbij hij door de straten van Turijn karren vol met huisraad van uitgezette mensen voortrok. Als lid van de broederschap van Sint Vincentius bezocht hij de meest behoeftige gezinnen, die hij troost en concrete hulp bood. Zijn diepe geloof werd gevoed door de dagelijkse eucharistie, door het gebed en door zeer regelmatige biecht. Hij was werkelijk verliefd op het woord van God. In zijn tijd was het lezen van het woord Gods nog voorbehouden aan gewijden, maar hij zorgde ervoor dat hij de teksten kon lezen. Hij vertrouwde volledig op de woorden van Jezus, zag in zijn naaste de aanwezigheid van God en beschouwde zichzelf als arm van alle armen. Hij deed zijn uiterste best in woorden en daden van broederlijke naastenliefde, zowel op zichzelf als in de georganiseerde vorm van de broederschap van Sint Vincentius in de straten van Turijn, in de arme wijken, in het Cotolengo, het aanwezig te zijn en Christus te brengen. In het jaar 1918 schreef hij zich in voor een werktuigbouwkunde cursus met specialisatie in mijnbouw om zich zo te kunnen wijden aan het verspreiden van Christusliefde onder de mijnwerkers, die tot de meest nederige en wat men toen beschouwde als de minst gekwalificeerde arbeiders behoorden. En in 1919 zal hij zich aansluiten bij de FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Hij werd lid van de katholieke actie en nam deel aan de Milites Mariae kring, waarbij hij zich het motto van gebed, actie en opoffering eigen maakte. Zodoende komen we terecht in de periode van de Eerste Wereldoorlog. En het was in die gespannen periode van de Eerste Wereldoorlog en ook erna dat hij zich zou inzetten voor een sociaal apostolaat waarbij hij ook in de fabrieken aanwezig zou zijn. Overtuigd van de noodzaak van sociale hervormingen, treedt hij in 1920 toe tot de Italiaanse Volkspartij, die hij beschouwde als een nuttig instrument om een rechtvaardigere samenleving te realiseren. In diezelfde periode zal zijn vader benoemd worden tot ambassadeur in Duitsland. En in Berlijn zal Pier Giorgio de armste wijken bezoeken. en komt hij in contact met kringen van jonge Duitse katholieke studenten en arbeiders. In september 1921 verdedigt hij in Rome tijdens een grote manifestatie van de katholieke jeugd de vlag van zijn kring tegen de aanval van de koninklijke garde, waarna hij wordt gearresteerd. De geschriften van de heilige Catharina van Siena en de vurige toespraken van Savonarola zetten hem ertoe aan om in 1922 toe te treden tot de derde orde van de Dominicanen, onder de naam van broeder Girolamo. Als fervent volgeling van Sint Dominicus bad hij elke dag de rozenkrans en zei hij: "Mijn testament", terwijl hij de rozenkrans liet zien, "draag ik altijd op zak." Hij was lid van talrijke kerkelijke verenigingen waar hij zijn vele interesses van zijn vurige christelijke leven kwijt kon. Zijn dagen waren dus verdeeld tussen bidden, hulp aan behoeftigen, studeren en zijn vrienden. Na zijn dood hoorden zijn ouders van de vrienden van hun zoon en van degene die zijn hulp hadden ontvangen over de levenswijze van deze jongen die door de straten van Turijn rende, altijd te voet, omdat hij het geld voor de tram weggaf als aalmoes, om medicijnen te kopen voor zieke mensen en zelfs zijn kleren weggaf aan degenen die niets hadden. Zijn ouders berispten hem vaak omdat hij altijd te laat kwam, omdat ze eigenlijk niets wisten van het liefdadige leven van hun zoon. De jonge Pier Giorgio had ook aan priesterwijding gedacht, maar koos ervoor om zijn roeping tot heiligheid in de lekenstand te beleven, omdat deze levensstijl hem in staat stelde om de wereld van de arbeiders en de armen van dichtbij te delen door middel van sociale actie in eigen persoon. Op politiek vlak was hij weliswaar lid van de Partito Popolare van Don Sturzo, maar hij bekritiseerde sommige politieke standpunten die neigden naar steun voor het ontluikende fascisme. Hij was gepassioneerd door de bergen en door sport. Hij zal lid worden van de Club Alpino Italiano en de vereniging Giovane Montagne. Hij organiseert vaak uitstapjes met vrienden, de Società dei Tipiloschi, die een gelegenheid wordt voor apostolaat. Hij gaat naar het theater, naar de opera, bezoekt musea, houdt van schilderkunst en muziek en kent hele passages uit Dante uit zijn hoofd. Altijd heeft hij oog voor de noden van anderen, in het bijzonder van armen en zieken, aan wie hij zijn tijd, energie en zelfs zijn hele leven schenkt. Bijna had hij zijn diploma behaald, nog maar 2 examens te gaan, en hij zal uiteindelijk overlijden aan een fulminante vorm van polio, die hij waarschijnlijk had opgelopen tijdens het helpen van de armen. De eerste symptomen, hoofdpijn, gebrek aan eetlust en koorts, manifesteerden zich op 30 juni. En hij stierf in Turijn op zaterdag 4 juni 1925. 2 dagen later begon de overweldigende menigte bij de begrafenis de familie en de wereld te laten zien hoe groot zijn christelijk getuigenis was. En zo begon, vanuit deze grote fama sanctitatis, het traject dat zou leiden tot zijn zaligverklaring, uiteindelijk goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, op een Sint-Pietersplein vol gelovigen.
Mein Ziel, na ziel en hunkert mijn hart. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Naar uw dorst, mijn ziel, een lied van Lars Scherfen. Beste luisteraars, we gaan ook het levensverhaal, de officiële biografie van de zalige Carlo Acutis voorlezen. Ook hij wordt deze zondag heilig verklaard door paus Leo de XIV en deze eucharistieviering, beste luisteraars, met heiligverklaring vindt plaats nu zondag dus om 10:00 en wordt live uitgezonden hier op Radio Maria.
Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen, Groot-Brittannië, geboren uit Italiaanse ouders. Andrea en Antonia Salzano, die om werkredenen in de city verbleven. Hij werd op 18 mei gedoopt in de kerk Our Lady of Dolores in Londen. In september 1991 keerde het gezin terug naar Milaan. Op 4-jarige leeftijd schreven zijn ouders hem in op de kleuterschool, waar hij met veel enthousiasme naartoe ging. Toen hij leerplichtig werd, werd hij ingeschreven op het Instituto San Carlo in Milaan. Na 3 maanden werd hij overgeplaatst naar de basisschool van het Instituto Tommaseo delle Suore Marceline, omdat dit dichter bij zijn huis lag. 16 juni 1998 was een beslissende mijlpaal in zijn leven. Hij deed zijn eerste communie, eerder dan gebruikelijk, dankzij een speciale toestemming van zijn geestelijk leidsman, Don Ilio Carai, en aartsbisschop Pasquale Macchi, voormalig particulier secretaris van Paulus VI. De viering vond plaats in het klooster van de Romite dell'Ordine di Sant'Ambrogio ad Nemus in Bernaga di Perego, Lecco. Een andere belangrijke mijlpaal voor Carlo was het sacrament van het vormsel, dat hij op 24 mei 2003 ontving in de kerk van Santa Maria Segreta, uitgereikt door Monseigneur Luigi Testore, voormalig secretaris van kardinaal Carlo Maria Martini en pastoor van San Marco in Milaan. Op 14-jarige leeftijd ging hij naar het klassieke lyceum van het Leone XIII Instituut in Milaan, geleid door de Jesuiten, waar zijn persoonlijkheid volledig ontwikkelde. Samen met een student informatica werkte hij aan de website van zijn parochie in Milaan. Ondanks dat zijn studie bijzonder veel eisend was, besloot hij spontaan een deel van zijn tijd te besteden aan de voorbereiding van kinderen op het vormsel, door catechismusles te geven in de parochie van Santa Maria Segreta. In datzelfde jaar ontwierp hij de nieuwe website voor het vrijwilligerswerk van het Leone XIII Instituut. En promote en coördineerde hij de realisatie van reclamespots voor het vrijwilligerswerk van vele klassen in het kader van een nationale wedstrijd. Hij bracht de hele zomer van 2006 door met het ontwerpen van de website voor dit project en organiseerde ook die van de Pauselijke Academie Cultorum Martyrum. Op de school van Sint Franciscus van Assisi. Door zijn vriendelijkheid en hartelijke vrolijkheid stond Carlo altijd in het middelpunt van de belangstelling van zijn vrienden, ook omdat hij hen hielp bij het gebruik van de computers en de programma's. Er zijn veel getuigenissen van erkenning voor zijn computervaardigheden en zijn volledige bereidheid om deze ter beschikking te stellen aan zijn schoolgenoten en aan iedereen die ze nodig had, inclusief zijn familieleden. Een van Carlo's kenmerken was dat hij het grootste deel van zijn vakanties doorbracht in Assisi, in een familiehuis. In het Umbrische stadje leerde hij, naast plezier te maken met zijn vrienden, ook Sint Franciscus en Sint Clara kennen. Van de Poverello leerde hij respect te hebben voor de schepping en zich in te zetten voor de allerarmsten. De voorbeelden van de Serafico en Sint Antonius van Padua spoorden hem aan om liefdadigheid te betrachten jegens de armen, de behoeftigen, de daklozen en de immigranten, die hij ook hielp met het geld dat hij van zijn wekelijkse zakgeld had gespaard. Liefde voor de Eucharistie en devotie voor de maagd Maria. Het middelpunt van Carlo's spiritualiteit was de dagelijkse ontmoeting met de Heer in de Eucharistie. Hij herhaalde vaak: "De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel." Dit is het centrum van zijn hele bestaan, dat hij doorbracht in vriendschap met God. Dit vertaalde zich na zijn eerste communie in het dagelijks bijwonen van de mis, met toestemming van zijn geestelijk leidsman. Als groot aanhanger van de verschijningen en de boodschap van Fatima, bracht hij, in navolging van de herdertjes, kleine offers voor degenen die de Heer Jezus aanwezig in de Eucharistie niet liefhebben. Wanneer hij vanwege zijn schoolverplichtingen niet naar de mis kon gaan, deed hij aan spirituele communie. Hij verrichtte ook waardevol apostolaat onder zijn schoolgenoten en vrienden, door hen het eucharistisch mysterie uit te leggen aan de hand van verhalen over de belangrijkste eucharistische wonderen, die in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. Zo besloot Carlo, als apostel van de Eucharistie, zijn computergenie te gebruiken om een internationale tentoonstelling over eucharistische wonderen te ontwerpen en te realiseren. Het gaat om een uitgebreide fototentoonstelling, met historische beschrijvingen, die verschillende van de belangrijkste eucharistische wonderen, ongeveer 136, presenteert die in de loop der eeuwen in verschillende landen over de hele wereld hebben plaatsgevonden en door de kerk zijn erkend. De andere fundamentele pijler van Carlo's spiritualiteit was zijn devotie voor de maagd Maria. Deze kwam tot uiting in het dagelijks bidden van de rozenkrans, de toewijding aan haar onbevlekt hart en het ontwerpen van een schema voor vrome oefeningen dat hij met zijn computer reproduceerde. Hij besteedde bijzondere aandacht aan de novissimi, die zijn bestaan projecteerden in de realiteit van het eeuwige leven. Ziekte en overlijden. In oktober 2006 kreeg Carlo leukemie van het type M3, dat als de meest agressieve vorm wordt beschouwd en aanvankelijk werd aangezien voor een zware griep. Hij werd opgenomen in de Clinica dei Marchi in Milaan. Toen zijn toestand verslechterde, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis San Gerardo in Monza, waar een gespecialiseerd centrum voor dit type leukemie is. Enkele dagen voor zijn opname offerde hij zijn leven aan de Heer op voor de paus, voor de kerk, om naar de hemel te gaan. In het ziekenhuis diende een priester hem het sacrament van de ziekenzalving toe. Sommige verpleegsters en artsen die hem verzorgden, waren onder de indruk van zijn aanvaarding van de ziekte en het lijden. Op 11 oktober 2006 trad hersendood in. En op 12 oktober om 6:45 stopte zijn hart met kloppen. Het nieuws van zijn geboorte in de hemel verspreidde zich onmiddellijk onder zijn klasgenoten en onder diegenen die hem hadden gekend. Toen zijn lichaam in zijn huis werd opgebaard, kwam een gestage stroom mensen hem de laatste eer bewijzen. De begrafenis vond plaats in de kerk van Santa Maria Segreta in Milaan op 14 oktober 2006. Het lichaam werd begraven in het familiegraf in Ternengo Biella, maar in februari 2007 werd het overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats van Assisi, om zijn wens om in de stad van Sint Franciscus te blijven te vervullen. Op 5 en 6 april 2019 werden de stoffelijke resten van Carlo overgebracht naar het heiligdom van de ontbering, de kerk van Santa Maria Maggiore in Assisi. Kenmerken van spiritualiteit. In de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie leerde Carlo de liefde van God voor de mensheid herkennen. Daarin vond hij de snelste weg naar de schatten van de goddelijke genade en werd hij een trouwe leerling van de Meester. Verliefd op Jezus werd hij nooit moe om de wereld de onuitsprekelijke vreugde van de vriendschap met God te verkondigen. De werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in de geconsacreerde hostie was voor Carlo een realiteit waaruit hij al het goede putte. Het was ook de garantie dat de mens nooit alleen wordt gelaten, zelfs niet in de moeilijkste momenten van beproeving. Zijn dagen stonden in het teken van de mis, en wanneer hij kon, bleef hij ook in eucharistische aanbidding. In zijn korte leven bracht hij voortdurend de evangelische waarden in praktijk en verkondigde hij Christus niet alleen met woorden, maar vooral met het getuigenis van zijn leven. De erfenis van Carlo. Als jonge leek wist hij de christelijke ijver en praktijk bij veel gewijde personen en priesters nieuw leven in te blazen. Hij leefde volledig gericht op het absolute, op Jezus, die hij dichtbij en aanwezig voelde. Hij was ook een getuige in het onderwijs, als voorbeeld voor leerlingen van alle niveaus. De belangrijkste erfenis die Carlo heeft nagelaten, vooral aan de nieuwe generaties, is de samenhang van het leven met de waarden van het evangelie. Juist vanwege zijn vermogen om de mysteries van het geloof met anderen te delen, kan Carlo worden omschreven als een ware apostel in alle omgevingen waarin hij leefde, die typisch zijn voor een tiener. Familie, school, sport, vrije tijd, reizen en spelletjes. In het bijzonder wijst Carlo jongeren en jongeren van alle tijden erop dat in de Eucharistie het heil te vinden is dat nooit teleurstelt. Door intens het mysterie van het mystieke lichaam van Christus te beleven, toont hij iedereen de noodzaak om naastenliefde te beoefenen. Hij was namelijk een voorvechter van gastvrijheid en vrede tussen mensen van verschillende etnische groepen, talen en tradities. Hij vroeg om aandacht te hebben voor de behoeften van daklozen en de allerarmsten die men op straat tegenkomt. Geconfronteerd met geweld, oorlogen en conflicten, ook binnen gezinnen, stelt Carlo voor om te kiezen voor Christus en zijn evangelie en zich toe te vertrouwen aan de moederlijke bescherming van Maria. Als authentieke getuige van Christus in alle milieus waarin hij leefde, is zijn leven een lichtend voorbeeld voor de jongeren van vandaag. De boodschap die Carlo aan de nieuwe generaties doorgeeft, is namelijk uiterst belangrijk en actueel. Hij nodigt uit om niet naar de beperkte aardse horizon te kijken, maar het leven te richten op een werkelijkheid die al in deze wereld begint en haar voltooiing zal vinden in het hiernamaals. Met het oog op de zaligverklaring. Vanaf het moment van zijn dood is zijn reputatie van heiligheid en tekenen alleen maar toegenomen in Italië en op andere continenten. Deze reputatie van heiligheid die Carlo tijdens zijn leven, bij zijn dood en na zijn dood genoot, heeft enkele priesters en diegenen die hem gekend hadden ertoe aangezet om op 24 maart 2011 in Milaan de Associazione Amici di Carlo Acutis, vrienden van Carlo Acutis, op te richten, met als doel zijn zaligverklaring te bevorderen, wat ook werd gestimuleerd door de talrijke meldingen van genade en de verzoeken van gelovigen uit alle delen van de wereld. Het diocesane onderzoek naar het leven, de deugden en de reputatie van heiligheid, dat op 12 oktober 2013 in het aartsbisschoppelijk paleis van Milaan van start ging, werd op 24 november 2016 afgerond. De Congregatie voor de Heiligverklaringen heeft de processtukken bij decreet van 26 mei 2017 als geldig erkend. Na de voorbereiding van de positio super virtutibus werd de zaak op 17 april 2018 met succes behandeld door het bijzondere congres van theologische adviseurs. De gewone zitting van de kardinalen en bisschoppen, leden van het dicasterium, erkende vervolgens op 3 juli 2018 de heroïsche uitoefening van de deugden door de dienaar van God. Op 5 juli 2018 heeft Paus Franciscus het dicasterie voor de heiligverklaringen gemachtigd om het decreet betreffende de heroïsche deugden van Carlo Acutis af te kondigen, waardoor hij eerbiedwaardig werd verklaard. Met het oog op de zaligverklaring heeft de postulatie van de zaak een geval voorgelegd van de genezing van een kind dat leed aan duodenale stenose door een onvolledige pancreas annularis, voortdurend braken en ernstige ondervoeding, die plaatsvond op 13 oktober 2023 in Brazilië. Het diocesane onderzoek werd gehouden in het aartsbisdom Campo Grande van 24 april 2018 tot 12 juni 2018. De geldigheid van dit proces werd erkend bij decreet van de Congregatie voor de Heiligverklaringen op 15 maart 2019. De Medische Raad van 19 november 2019 bevestigde met een unaniem positief oordeel dat de genezing snel, volledig en blijvend was en wetenschappelijk niet te verklaren. Het bijzondere congres van de theologische adviseurs van 17 december 2019 en de zitting van de kardinalen en bisschoppen van 4 februari 2020 erkenden dat deze wonderbaarlijke genezing had plaatsgevonden door de voorspraak van Carlo Acutis. Op 22 februari 2020 gaf paus Franciscus het dicasterie voor de heiligverklaringen toestemming om het decreet over het wonder af te kondigen. De zaligverklaring vond plaats in de basiliek van Sint Franciscus in Assisi op 10 oktober 2020, onder voorzitterschap van kardinaal Agostino Vallini, pauselijk legaat voor de basilieken van Sint Franciscus en Santa Maria degli Angeli in Assisi, die paus Franciscus vertegenwoordigde. Met het oog op de heiligverklaring. De postulatie van de zaak legde aan het dicasterie voor de heiligverklaringen het geval voor van het overleven en de daaropvolgende snelle, volledige en blijvende genezing van een jonge vrouw uit Costa Rica, die in Firenze studeerde. Als gevolg van een verkeersongeval liep de jonge vrouw een ernstig hoofdtrauma op, met meerdere laceraties en contusies in de cortex- en subcorticale gebieden en een subarachnoïdiale bloeding in de sulcus op dezelfde zijde. Het ongeval vond plaats in 2022. Het diocesane onderzoek Supermiro werd gevoerd in het aartsbisdom Firenze van 11 mei 2023 tot 28 juni 2023. De juridische geldigheid van het onderzoek werd erkend bij decreet van het Dicasterie voor de Heiligverklaringen op 19 juli 2023. Op 5 maart 2024 kwam het bijzondere congres van theologische adviseurs bijeen om de theologische aspecten van het vermeende wonder te bespreken. Unaniem werd een bevestigend oordeel uitgesproken, waardoor de onderzochte gebeurtenis werd erkend als een wonder verricht door God op voorspraak van Carlo Acutis. De kardinalen en bisschoppen oordeelden tijdens de gewone zitting van 7 mei 2024 dat het onderzochte geval een echt wonder was, toegeschreven aan de voorspraak van Carlo. De Heilige Vader Franciscus heeft uiteindelijk het dicasterie voor de heiligverklaringen gemachtigd om het decreet Super Miraculo af te kondigen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we de officiële biografieën voorgelezen vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt van de zalige Pier Giorgio Frassati en de zalige Carlo Acutis, die dus deze zondag, zondag 7 september om 10 uur tijdens de Eucharistieviering met paus Leo de 14e worden heilig verklaard. Live te volgen dus nu zondag op Radio Maria.
I give my life, I How many times must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant, he calls to me. You must serve too.
I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve. I give my heart. I give my life. I give my all to you.
Christ, my teacher and healer. Teach my heart. Heal my soul.
Heal my soul.
And as I walk this road with you, teach me to love.
I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve.
Choose to serve, and I give my heart.
I give my heart.
And I give my life.
I give my all to you.
As I look upon your cross, so too must I die with you, with the death of my own desires, I'll rise with you.
Serve.
I will serve you, Lord.
I give my heart.
I
give my life. I give my all to you.
I will choose Christ.
I will choose Christ.
And I will choose love.
I choose to serve.
Beste luisteraars van Radio Maria, u heeft het maandag in de uitzending van Elke Dag Telt gehoord. Priester Carlo vertelde ons over de veranderingen in de programmatie hier op Radio Maria. Enkele nieuwe programma's, enkele programma's die terug zijn van weg geweest. En een van die uitzendingen, wel, die start vandaag. Een van die programma's die terug zijn van weg geweest. Elke woensdagavond om 20:15 kan u luisteren naar een aflevering van het programma Katovisie. En dat start dus vandaag op deze woensdag 3 september. En we gaan de film bespreken vanavond, De avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn. En deze leuke animatiefilm, beste luisteraars, kwam uit op 22 oktober 2011 en is geregisseerd door Steven Spielberg. Het is gebaseerd op enkele albums uit de stripreeks Kuifje, Tintin, van de Belgische striptekenaar Hergé. Namelijk De krab met de gulden scharen, Het geheim van de eenhoorn en De schat van Scharlaken-Rakam. Diverse verhaallijnen uit deze drie verhalen zijn samengevoegd tot een nieuw geheel met een deels eigen plot. Een leuke, gezellige animatiefilm voor jong en oud. En ik stel voor, beste luisteraars, om toch al even naar een fragmentje te luisteren.
Baas, hier is het niet.
Niet hier, waar is het dan wel?
Waar is wat?
Oh, ik ben je spelletjesbeu. Het perkament van de eenhoorn. Een stuk papier zoals dit.
Je bedoelt het gedicht?
Ja.
Het gedicht in oud schrift?
Ja.
Het zat in een kokertje?
Ja.
Verstopt in de mast?
Ja.
Ik heb het niet.
Jij kent de waarde van dat perkament. Waarom had je het er anders uitgehaald?
Twee schepen. Twee perkamenten, twee stukken van de puzzel. Eén heb je al. Je hebt de ander ook nodig, maar dat is het niet. Er is nog iets.
Ik zal het vinden. Met of zonder je hulp. Je moet jezelf eens afvragen hoe nuttig je bent voor mij. We krijgen het er wel uit.
Ai, ai, baas.
En dus elke woensdagavond vanaf vandaag een nieuwe aflevering van het programma Katovisie. Vandaag Kuifje dus. De avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we nog eventjes luisteren naar een laatste fragment voordat we deze uitzending afsluiten.
Portefeuilles. Ik kan niet weerstaan aan die heerlijke kleine dingetjes. Het is maar een onschuldige gewoonte eigenlijk.
Nee, maar Jansen, moet je zien. Zijn naam is ook Jansen.
Nou, wat een vermakelijk toeval.
Nee, Jansen, dit is Jansen met één S, zoals in Assise.
Nee, het is Jansen met dubbele S, zoals in assistent.
Hoe durf je me deze zien?
Een groene die ik uit de zak wist te ritsen van een zakkenroller die zelf aan het zakkenrollen was.
En deze, er is een dubbele S in assistent.
Ik ben niet je assistent, jij bent de mijne.
Nee, ruik eens, heren. Kalfjes leder.
Hoe durf je? Ik zag jou eerst. Ik zag jou niet. Wel eens? Niet eens. Wel eens? Niet. Wel niet.
Luister, ik kan het niet meer tegen. Oh, ik ga rustig met u mee. Neem maar.
Wat doet u?
Neem maar. Neem ze allemaal.
Stop ermee. Beheers jezelf toch, man. Dat kunnen we toch niet doen? Zie maar uit als dieven. Potverdikke Jansen. Dit komt me bekend voor. Nee, toch? Toch wel? Kuifje.
Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het lam dat geslacht is. Alles, alles voor hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is dichtbij. Het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint en de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het lam dat geslacht is. Alles, alles voor hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer. Tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is dichtbij. Het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint. En de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En we gaan nog een Bijbelvers voor deze dag kiezen. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Als de Zoon u vrij maakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Het komt uit het Evangelie volgens de Heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 36. Als de Zoon u vrij maakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.